Dit is de PSV Business Podcast.
Van het doelpunt van Brugging kan wel eens miljoenen waard zijn.
Bal van Cocu. Top 5-1.
PSV heeft een nieuwe sponsor. Dat is er niet eentje, maar vijf.
De Jong, ja! Ja, Luc de Jong!
Mark van Bommel wordt elke dag nog meer waard.
Robert de Pino de Souza, PSV naar Milaan.
Philips en PSV, het langstlopende sponsorcontract ter wereld.
Welkom en leuk dat je luistert naar de PSV Business Podcast. Een podcast waarin ik samen met commercieel directeur Frans Jansen in gesprek ga met inspirerende mensen uit het bedrijfsleven. Wij zijn benieuwd naar de echte verhalen achter de mensen. Wat drijft hen en waarom zijn ze geworden wie ze nu zijn? Vandaag de gast is Willem van der Leegte. Sinds 2016 president-directeur van het familiebedrijf VDO Groep. En uiteraard is het hoofdkantoor gevestigd in Eindhoven. VDO Groep is een internationaal industrieel familiebedrijf met 105 bedrijven, verspreid over 19 landen met circa 15.000 medewerkers. In 2020 behaalde VDO Groep een gecombineerde jaaromzet van 4,7 miljard euro. En bijzonder te noemen is dat de VDL-bedrijven zijn onderverdeeld in vier divisies. Toeleveringen, autoassemblage, bussen en eindproducten. Hoe is het bedrijf succesvol geworden zonder zich op één onderdeel te specialiseren? We gaan erover met hem in gesprek, maar Frans, zoals bekend aan jou de eerste vraag. Hoe zou jij Willem omschrijven?
Willem is voor mij ook een inspiratie, zoals denk ik voor heel veel mensen. Een president, een CEO van een bedrijf, ja, wat je net al zegt, enorm groot bedrijf. 5 jaar geleden overgenomen van zijn vader in deze huidige rol, maar natuurlijk met zijn broer en zijn zus en de directie eromheen. Ja, daar heb ik zoveel respect voor, want buiten de hele zware rol die het al is, dan ook nog zeg maar, een familiebedrijf met je familieleden. En ik denk dat vader achter de schermen ook nu wel meekijkt, hem een beetje kennende. Ja, dat moet heel complex zijn. En als je dan ziet wat er sinds 2016 allemaal in groei toch is doorgemaakt, dan heeft hij dat wel heel goed gedaan. Dat kunnen we denk ik nu al na 5 jaar toch wel concluderen. En dat is voor mij even heel kort Willem.
Ja, Willem. Hartelijk welkom.
Je wordt stil van.
Dankjewel. Ja. Ja, ik word er stil van. Al ja. Die eer. Te veel eer.
Klopt het een beetje?
Het zijn veel getallen die je noemt. En dat klopt 100%. En als wij als een model worden gezien, dan begin ik een beetje te blozen, zomaar zeggen. Wij proberen dingen goed te doen. En dat is de afgelopen 5 jaar gelukt. En om te zeggen van, je bent er. Wij zeggen altijd, wij kijken niet naar een jaar, wij kijken naar een generatie. Dus lange termijn, familiebedrijf, bedrijf van mijn vader gekregen. Ik en mijn broer en zus. En wij moeten het nog een beetje beter en gezonder doorgeven aan de volgende generatie. En die zijn nog hartstikke jong, dus wij gaan er nog wel even tegenaan.
Maar zijn die al bezig met het bedrijf, de jonge generatie?
Zeker. Mijn kinderen zijn nog een beetje te jong, want die zijn 8 en 7. Maar er zijn er ook al een aantal richting de 16 en die beginnen een stage te lopen en dingetjes te doen die wij vroeger ook deden toen we 16 waren. Dus ze komen er wel aan. Dus ja. Dat is natuurlijk wel leuk. En mijn kinderen zijn 8 en 7, dus die kunnen nog niet in het bedrijf zitten, maar die zijn wel betrokken.
Ja.
Als wij op vakantie gaan met de auto, dan doen ze achterin altijd de wedstrijd wie de meeste VDL-bussen kan tellen.
Dus, dat is een mooie. Ja. Nou, dat is een mooi bruggetje naar hoe wij deze podcast altijd opbouwen met een aantal stellingen. Laat ik gewoon beginnen met de eerste stelling. Een familiebedrijf doet er goed aan om beleidsmatige beslissingen extern te toetsen.
Ik denk het wel.
Gebeurt dat bij VDL ook?
Ik denk het wel, maar ben je goed bezig, dat bespreek je natuurlijk continu op een normale, logische wijze met je omgeving. Met je klanten, met je leveranciers, met de maatschappij, waaronder PSV natuurlijk. En dan kijk je van waar kunnen we het anders en beter doen. En dan word je continu getoetst en ik denk dat je daarvoor open moet staan. Waar wij niet zo van zijn, is externe adviseurs die je moet betalen om vervolgens jouw bedrijf door te lichten en te laten zien of je wel goed bezig bent. Maar normale toetsing door je omgeving is denk ik heel gezond.
Ja, wij doelen natuurlijk een beetje op het feit dat jullie met de familie in de directie zitten. Ja. Hoe gaat dat eigenlijk?
Nou, we hebben 3 familieleden in de directie en dan hebben we 4 niet-familieleden in de directie. En samen met nog heel veel andere mensen bepalen wij het beleid van de groep. En ja, wij zeggen, we zijn met z'n drieën familie. En mijn vader die komt inderdaad elke dag nog wel even binnen om te kijken of we het goed doen. En dan zegt hij, ja, het ziet er goed uit of ik zou het anders doen. Maar al die mensen met ons bepalen natuurlijk het beleid. En daarom ben je nooit alleen. Ik krijg wel eens een vraag, heb je niet al die druk op je schouders? Dan zeg ik, ja, ik voel dat helemaal niet zo, want die druk die doen wij met z'n allen dragen. En ik ben maar een schakeltje in het geheel. Ik heb 14.999 collega's, zeg maar. En samen maken we er een succes van. Alleen kun je niks.
Is dat dan ook de reden dat je zegt, externe consultants, ja, die halen wij niet binnen om even ons bedrijf door te liggen en te zeggen wat we moeten doen? Want eigenlijk zeg je daarmee ook, ja, weet je, we hebben zo'n goed team. En er weet eigenlijk niemand beter hoe het met VDL moet dan wij met 15.000 mensen eigenlijk.
Ja, ik moet uitkijken wat ik zeg. Wij gebruiken natuurlijk wel adviseurs op gebieden waar we zelf niet in thuis zijn. Maar als het gaat over het aansturen van een bedrijf, de executie van een operatie, dan denken wij dat we daar redelijk goed in zijn. En dan zeggen we, als je daar een externe adviseur voor inhuurt, maak wel eens een grapje. Die vertelt jou hoe laat het is op jouw eigen horloge. Terwijl je zelf natuurlijk in staat moet zijn om die tijd op jouw horloge te bekijken. Dus
dat is wel mooi.
Dan moet je niet te veel doen.
En wat nou als de familie allemaal dezelfde tijd hebben, maar de andere directieleden een andere tijd? Hoe gaat dat dan?
Gebeurt niet.
Nee?
Nee, over het algemeen zijn we hebben geen ja-knikkers in het team zitten. Iedereen die geeft zijn mening. En dat is ook goed, hè? Want hoe meer kanten je belicht, hoe breder je visie wordt. Maar uiteindelijk zijn we wel eensgezind. En komen we altijd tot een oplossing. En dat gebeurt natuurlijk af en toe met het nodige kneten en masseerwerk, zomaar zeggen. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat ik of de familieleden echt een andere richting in willen dan de andere leden. En als dat het geval is, dan gaan we gewoon even op de rem staan en dan wachten we.
Mooi.
Want hoe oud was jij, Willem, toen je stage ging lopen of in het bedrijf kwam?
Ik heb altijd vakantiewerk gedaan bij ons in de fabrieken. Ik weet niet of je dat mee mag tellen. Echt stage ben ik gelopen rond mijn 19e, denk ik. 18, 19. Toen ging ik naar de universiteit en dan deed ik één dag in de week een beetje werken bij een van onze bedrijven. En ik ben in 2004 ben ik echt in het bedrijf gegaan. En daarvoor was het dus vakantiewerk. Hè. Dan ging ik 2 weken monteren of van alles vegen. Of,
wist jij eigenlijk altijd al dat je vader op ging volgen of wilde volgen?
Nee, ik wist denk ik wel dat ik in het bedrijf wilde. Al heel snel. En dat is natuurlijk vaak een vraag. Hoe krijg je het voor elkaar, dat is een vraag van aan mijn vader, hoe krijg je het voor elkaar dat er 3 kinderen zijn die alle 3 in een familiebedrijf terechtkomen?
Ja.
En ja, dat is volgens mij gewoon je kinderen enorm betrekken bij wat je doet. Mijn vader die stelde zich ook naar zijn gezin kwetsbaar op door aan de keukentafel uit te leggen hoe zijn bedrijf eruit zag en ze mee te nemen in de besluiten die er genomen moesten worden. En hij vroeg dan ook van, wat zou jij doen? Wat zouden jullie doen? En dan mocht je je mening geven. En hij wist natuurlijk al lang wat hij ging doen. Want iemand van 8, die gaat niet bepalen waar het bedrijf naartoe moet. Maar het feit dat hij de vraag stelt en je meeneemt in het proces. Ja, toen ik op de universiteit zat, toen was ik een college aan het volgen. En toen dacht ik, wat ben ik hier aan het doen? Ik wil het bedrijf in. Ik wil erbij horen. Ja. Ik wil bij onze winnaars horen. Bij onze mensen. Dus dat was ook onmogelijk natuurlijk om op de universiteit te blijven zitten. We moesten de praktijk in. Ja. Maar het betrekken van je kinderen bij het bedrijf is denk ik wel iets heel moois. Dus dat proberen wij nu ook te organiseren, te realiseren.
Heb jij dat spelletje bedacht met de VDL bussen tellen?
Zou zomaar kunnen.
Was het lastig om je vader op te volgen? Dat is natuurlijk ook wel een vraag die je geregeld zou krijgen. Maar vond je het zelf lastig? Dacht je van...
Nou, ik was 34, één dag. Het was op 1 november. Ik ben op 2 november geboren. Dus dat is natuurlijk vrij vroeg voor een bedrijf van onze omvang om op je 34ste in te stappen. Jouw vraag was, wist je het al vroeg? Nee, je gaat een aantal jaren zo'n proces in. Gesprekken met bijvoorbeeld onze RVC. Die hebben daar een belangrijke rol in gespeeld van wat willen alle kinderen en welke competentie heeft de een en welke competentie heeft de ander. En bij ons is het niet zozeer van, jij bent de grote baas geworden en je moet alles in je eentje beslissen. Iedereen heeft zijn eigen sterktes en die wordt daarop ingezet. En ik ben dan uiteindelijk gekozen om algemeen leiding te voeren. Maar nogmaals, dat doe ik dus niet alleen. Dat doe ik met een geweldig groot team die mij daarin ondersteunt.
Maar het was niet raar, zo de eerste dag dat je dan je vader opvolgt, ben je 34 jaar.
Ja, de eerste dag is vooral vragen beantwoorden van de pers. Ja. Ik weet dat mijn vader, dat was op een dinsdag. Mijn vader die had een hamer die hij nog nooit gebruikt had, zo'n voorzittershamer. En die hadden ze ter illustratie, hadden ze die dan klaargemaakt om te overhandigen aan mij. En die heb ik dan mogen ontvangen van hem. En die ligt bij mij in de kast en ik heb hem ook nog nooit gebruikt, want dat is helemaal niet onze stijl. Maar ja, die eerste dag is gewoon met iedereen praten en waar gaan we naartoe. En we hebben eigenlijk een transitiejaar gehad in 2016. Maar we zeiden, doen het eigenlijk een beetje samen en dan doen we heel geleidelijk de overgang. En dus dat kan in een familiebedrijf. Dat kan in een niet-familiebedrijf natuurlijk absoluut niet.
Ja, jij vertelde ook in een interview dat jouw vader je grote inspirator is. Kun je eens vertellen waarom hij dat dan voor jou is?
Ja, dus om heel veel redenen. Maar kijk, mijn vader, ik denk dat heel veel mensen hun vader als een soort rolmodel zien. Omdat ze vader-zoon zijn of vader-dochter. In ons geval is het natuurlijk ook nog semi-werkgever of je leidinggevende. En ja, vanuit die hoedanigheid, wat ik enorm in hem altijd bewonderd heb, is hoe hij met mensen omgaat en hoe hij een team geformeerd heeft wat door vuur ging voor elkaar en ging, want een aantal zitten er nog. En ja, dat vind ik heel bijzonder. Kijk, de man kan enorm goed tellen, is enorm goed in balansen, cijfers, hij is commercieel, hij kan ontzettend veel. Maar het omgaan met mensen, dat is een specialisme. En dat zie ik steeds meer naarmate ik natuurlijk andere mensen zie acteren en denk van nou, dan zou die een rolmodel mogen zijn voor meer.
Ja, ken jij zijn vader goed?
Ja, ik ken zijn vader. Goed is een groot woord, denk ik. Maar met die cijfers, ik vind het altijd wel mooi. Wim is natuurlijk de voorzitter van de Stichting Bestuur. En daar mogen wij dan regelmatig komen opdraven als directie en als RVC. En dan gaat het ook over de cijfers. Ja, dan is hij, om in voetbaltermen te praten, onverslaanbaar. Ja? Zo scherp, zo goed. Goed voorbereid, maar niet allemaal moeilijke woorden en stof in de lucht gooien. Wat je ook vaak ziet, hè, bij mensen die over cijfers praten. Maar gewoon direct, dat kan niet, dat klopt niet, dat kan anders. En waarom doe je het niet zo? Ja. En dat valt me altijd op. Denk van, potverdomme, met alle respect. Hè, maar is geen 40 of 42, maar zo scherp. Nee. Echt, vind ik echt knap.
Ja, en in combinatie daarmee is hij natuurlijk ook sterk in complexiteit terugbrengen naar
simpelheid.
Ja. Dus wat heel veel mensen net andersom doen, iets simpel veel te complex maken, maakt hij iets heel complex, maakt hij juist simpel.
Ja, dat bedoel ik met die stof. Dat bedoel ik, dat heel veel mensen gooien stof in de lucht en dan weet je eigenlijk niet meer van, potverdomme, wat is nou eigenlijk de vraag? Ja. Hij maakt het heel simpel. En dat altijd weer.
Mooi.
Dat is een genot. Niet altijd makkelijk voor ons hoor, maar dat moet ook niet. Daar zitten ze ook voor, maar ja, altijd heel veel respect.
Mooi. We gaan door naar de volgende stelling. Haakt een beetje aan op de vorige. De familie van der Leegte is in staat om werk en privé gescheiden te houden.
Totaal niet.
Nee?
Nee, maar is ook totaal niet belangrijk. Bij ons loopt dat als rode draad door ons leven heen, privé en zakelijk. Als wij met elkaar op vakantie gaan, dan hebben we het over VDL. En als we bij VDL zijn, dan kan het zomaar gebeuren dat we even over privé moeten praten. En dan hoeven wij niet te scheiden van elkaar. Dus waar juist heel veel mensen zoeken naar het afschakelen van het werk, is bij ons eigenlijk iets natuurlijks geworden dat we gewoon alles door elkaar doen. Ja? En ja, dat voelt goed.
Ja, waarom voelt dat goed? Heel veel mensen zeggen toch, dat is juist even de telefoon uit, even geen werk, even. Maar hoe ziet een familiefeestje bij de familie van der Leegte eruit? Waar gaat het dan over? Over VDL?
Ja, dan gaat het over van alles en kan het ook zomaar over VDL gaan. Die kans die is wel aanwezig. Toen ik, mijn vrouw vertelde me dat een paar weken geleden en ik denk, ja, daar heeft ze toch wel gelijk in. Ik ben gestopt met mijn universiteit En ze zeiden, kwam omdat jij aan de tafel zat en jouw broer en zus en vader over bedrijven aan het praten waren. Elke vakantie, elk etentje, elk feestje. En jij zat er een beetje bij van, dat wil ik ook, maar ik kan er niet over meepraten. En daarom wilde ik het bedrijf in. Ik werd enthousiast van die verhalen en daar wil je bij horen. En dat is bij ons zo natuurlijk geweest, al vanaf jongs af aan die keukentafel meepraten, dat je, ja, je hoeft niet het ene af te schakelen om het andere aan te zetten. Het gaat gewoon door.
En gaat het dan, misschien is het ook nog een stelling hoor, gaat het dan over of het over voetbal gaat, over FC Eindhoven of over PSV?
Kan allebei.
Allebei denk ik.
Kan allebei. Ja. Nou, wij zijn natuurlijk partner van zowel PSV als FC Eindhoven en dat kan prima naast elkaar bestaan. Overigens doen we ook nog ontzettend veel amateurclubs in de regio en in Nederland. En we vinden het belangrijk om iets in de omgeving te doen, iets terug te doen aan de maatschappij. En ik hoor wel eens mensen zeggen, ben je nou voor PSV of voor Eindhoven? Ik zei net voor de grap, ik heb een blauw-wit pak hier aan, maar je weet niet welke kleur onderbroek ik kan. Maar ik juich voor allebei. En als ze tegen elkaar zouden spelen, wat niet zo vaak gebeurt,
te weinig.
Dan juich ik nog steeds voor allebei.
Ja. Ja. Nou, ik heb natuurlijk als voorzitter van FC Eindhoven een jaartje met Pieter samen mogen werken rondom FC Eindhoven. En dan buiten dat VDL daar hoofdsponsor is, ook de uren die hij, maar ook zijn vrouw erin steken, is echt fenomenaal. Weet je, mensen denken dan heel vaak van, nou, die club die drijft op het geld van VDL. Nou, het is belangrijk, maar de efforts en de energie en ook de liefde, hè, zeker bij Pieter ook voor FC Eindhoven, ja, die is wel fenomenaal. En dat wil ik ook wel eens zeggen, want er wordt af en toe ook wel eens over geschreven, hè, RVC, bestuur, directie, sponsors, allemaal door elkaar. Ja, maar vergeet die uren niet die erin gaat en de efforts om zo'n club, een hele mooie club, hè, dat meen ik echt, om die draaiende te houden. Potverdomme.
Wat is er zo mooi aan FC Eindhoven?
De betekenis voor de stad van het hebben van die club. Kijk, natuurlijk heeft PSV de meeste supporters, maar voor een aantal mensen is FC Eindhoven echt een onderdeel van het leven. En dat is belangrijk voor een stad. De allure van de stad Eindhoven en die we steeds meer gaan krijgen, daar horen gewoon minimaal twee grote clubs in thuis, vind ik. En FC Eindhoven zou eigenlijk een beetje richting promotie moeten gaan van naar Eredivisie. Zou natuurlijk fantastisch zijn als we hier in het stadion PSV Eindhoven als affiche hebben. Nou, dat is genieten voor de stad. Ja. Hoe eerder, hoe beter.
Gaat dat ooit gebeuren?
Ja, tuurlijk.
Wat zijn de ambities van FC Eindhoven, buiten het feit dat ze natuurlijk altijd willen winnen, maar dat wil elke club?
Oké, dan hebben we het toch over het voetballen.
Ja.
Dadelijk nog over de opstelling. Nee, maar de ambities zijn volgens mij om te promoveren, maar daar heb je natuurlijk doelstellingen voor nodig en er financiën bij. En ik denk dat FC Eindhoven op dit moment wat aan de lage kant zit om echt door te kunnen groeien. Dus er moet wel wat gebeuren.
En welke rol speelt VDL daarin?
Nou, wij zijn partner, sponsor daar. Mm-hmm. En sponsor klinkt allemaal heel zwaar. Kijk, het begint gewoon met ben je sporter. Waarom zijn wij partner of sponsor van PSV? Wij zijn supporter van PSV. En natuurlijk, heel veel mensen die bij ons werken, die hebben een betekenis met PSV. En dat doen we natuurlijk ook voor om een stuk terug te geven.
Mooi. Als Brainport niet zou bestaan, zou VDL dan nu op het shirt hebben gestaan bij PSV?
Nee, dat denk ik niet in de eerlijkheid, want wij zijn natuurlijk geen consumentenproductenbedrijf. En ik denk voor die uitstraling, dan moet je meer iets met consumenten hebben. Alleen wij vonden dit wel een fantastisch fenomeen om samen met een aantal andere partners die handschoenen op te pakken. En dat is natuurlijk fantastisch gelopen. En we hebben wel heel veel betekenis met Brainport. En de samenwerkingen binnen Brainport. En ik denk dat voor de uitstraling van Brainport is dit fantastisch. En ik denk dat het fantastisch is voor PSV om deze shirtsponsor te hebben. En om zoveel, of in ieder geval meerdere bedrijven aan zich te binden als groot partner.
Ja, dat blijft
heel
mooi, hè?
Dat is goed gegaan. Ja. Dat is goed gegaan, Frans. Denk ik. Complimenten ervoor.
Nou, het is een beetje hetzelfde als dat jij zei van, we zijn er nog niet na 5 jaar. Het gaat goed. En het natuurlijk was voor ons allemaal ook wel een vraagteken. Gaat dit echt werken? En als je nu ziet wat we allemaal aan het doen zijn voor de regio, hè, want daar doen we het voor uiteindelijk. Ja, dat is echt wel top. En ook hoeveel mensen vanuit de partners daarmee bezig zijn, niet alleen PSV, maar allemaal. Ja, dan denk ik dat we op goede weg zijn. En ik vind dat mooi. Vorige week heb ik een presentatie mogen geven aan een andere BVO uit Nederland. Ja, ik zal geen namen noemen, maar echt wel in het linker rijtje bovenin. En over onze structuur. En die zijn dan mega enthousiast en hoe wij dat doen. En dan vragen ze op het einde, maar denken dat wij dit kunnen? En dan zeg ik altijd, daar twijfel ik over. Want dit moet wel in je DNA zitten. Het moet wel in je DNA zitten als regio om dit op te pakken. Die handschoen op te pakken, zoals Willem zegt. Eigenlijk jezelf als bedrijf weg te cijferen voor het grote belang. Dat kan niet overal. Sterker nog, ik denk dat er maar weinig regio's in Nederland zijn waar dit kan.
Geheel mee eens. Ik denk dat dit een belichaming is van wat we al doen in de regio met Brainport. En er staat gewoon voor samenwerken. Samenwerking tussen al die bedrijven en al die mensen. Ja. En er hoort ook een cultuur bij. En die cultuur die hebben wij hier. En die cultuur is met elkaar kwetsbaar opstellen richting elkaar. Elkaar iets gunnen. Snel contact zoeken. Als er iets is, we weten elkaar zo te vinden. Als je dit gaat kopiëren naar bijvoorbeeld Noord- of Zuid-Holland, gaat het gewoon niet werken. Want mensen hebben daar een andere afstand ten opzichte van elkaar. Ze zijn individualistischer ingesteld dan wij hier in Zuidoost-Brabant. Dat heeft natuurlijk een hele geschiedenis. Onze gronden waren een stuk armer. We hadden gewoon weinig, dus we moesten wel met elkaar. En dat zit in ons DNA. Mensen die van buiten afkomen en hier zitten, die zeggen, wat gebeurt hier?
Ja.
En na een paar jaar beginnen ze mee te doen. En anders gaan ze weer. En dat is natuurlijk mooi. En ik vind dit initiatief is daar een belichaming van. En ik denk dat we daar allemaal hartstikke trots op mogen zijn. Dat dit mogelijk is.
Nou, dat brengt me ook meteen bij de volgende stelling. Nederland onderschat het belang van de Brainport-regio met betrekking tot de economische groei en mogelijkheden van ons land.
Niet meer.
Nee?
Niet meer. Als je die stelling een jaar of vijf geleden had gedaan, had ik gezegd, absoluut. Inmiddels mogen we ook van ons Calimero-gedachtegoed af. Ik denk dat Nederland, Den Haag, naar ons kijkt en terecht. En ik denk dat de wereld naar ons kijkt. En als je nou de cijfers van het eerste kwartaal ziet, de groeicijfers, dan zijn alle provincies hebben een daling en wij zijn de enige dankzij deze regio aan het groeien. Midden in de coronacrisis. En dat is natuurlijk heel bijzonder te noemen.
En de reden daarvoor is, denk je?
Nou, ik denk hard innovatie. Dus Peter Wenning die heeft hier ook gezeten. Die heeft het over let's out innovatum. Dus laten we gewoon slimmer zijn dan de rest. En daarnaast de manier van samenwerken met elkaar. Want samen kun je altijd meer dan in je eentje. En wij zijn, wat wel mooi is, toen de vorige burgemeester er was, toen hadden wij het over de slimste regio van de wereld. We hebben prijs gewonnen hier als slimste regio van de wereld. Dat was wel een geweldige eye-opener voor ons allemaal. Want we zijn eigenlijk heel bescheiden. We zijn heel terug uit, proberen niet de grootste mond voorop te hebben. Kijk eerst de kat uit de boom. En toen waren we in één keer de slimste van de wereld. Dan zeiden we, nou, misschien kunnen ze nog wel iets van ons leren daar in de Hollanden.
Ja.
En langzamerhand zie je dat we in die nieuwe positie komen. En dat we zeggen, nou, waar moeten we ons eigenlijk voor schamen? En misschien mogen we onze positie ook wel claimen. En daar hoort natuurlijk wel wat bij, want we krijgen geweldig applaus uit Den Haag. Waarbij ze zeggen, kijk eens naar Brainport, moet je eens kijken hoe ze het daar doen. Maar als het dan om geld aankomt, dan zijn ze nog wat schuchter met hun portemonnee. En wij brengen natuurlijk met z'n allen enorm veel belastinggeld die kant op. En dan moet ook wat terugkomen. En ik vind dat we daar nog wel een wedstrijd te hebben spelen.
Ja. Zijn we te bescheiden? Hè? Want je noemt net het Calimero mag weg, hè? De Calimero-gedachte. Maar toen ik vorige week ook zag, hè, de Q1 groeicijfers, of in ieder geval groeicijfer, want ja, er was er maar één, alleen in onze regio. Ja, toen vroeg mij een dag erop iemand van, weet je, als dit nou in een andere regio, zonder namen te noemen, was gebeurd, dan had waarschijnlijk of de burgemeester of een CEO uit die regio bij Op1 gezeten, bij Bo gezeten, bij Nieuwsuur gezeten. En we zijn heel trots, want ik zie, hè, iedereen die ik dan volg, maar die komen bijna uit de regio op Twitter en op LinkedIn, die delen het. Maar dan het landelijk heel hard roepen van kijk eens, hebben we toch even met z'n allen gedaan. Dat doen we dan weer niet.
Terechte opmerking, denk ik. Misschien moeten we dat meer doen. Ik denk dat wij het meer onderhuids doen. En we laten het natuurlijk stiekem wel weten in Den Haag van heb je het gezien? Ja. En niet alleen via Twitter, dat gebeurt natuurlijk wel meer. En het past ook niet bij ons om te gaan blazen. Dus laten we dat niet te veel doen. Trots zijn mag. Arrogantie past niet in deze regio.
Nee. Als we het toch even hebben over het Rijk. In 2017 zei jij dat je graag meer aandacht wilde voor het onderwijs vanuit het Rijk. Omdat de Brainport-regio misschien wel de slimste ter wereld is. Meer focus op techniek en beta-studies. 4 jaar later, gaat dat de goede kant op? Hou je dat in de gaten?
Tuurlijk. Maar ik vind dat we wel stappen zetten. Alleen, dat mag altijd meer. Want nogmaals, hoe kunnen we altijd ons concurrentievermogen verbeteren is door innovatie. En innovatie doe je door educatie. En educatie doe je niet door maar een klein gedeelte van de bevolking scholing te geven. Dat doe je door iedereen scholing te geven. En als je iedereen scholing geeft, heeft ook iedereen gelijke kansen. Vanuit die gelijke kansen ga je welvaart verder opbouwen. Dus bij mij staat op 1, als wij als land vooruit moeten blijven gaan, dan moeten we vol inzetten op educatie.
En dat gaat, ten alle tijden. Gaat de goede kant op.
Er is veel aandacht voor, maar er is nog een hele wedstrijd te winnen, ook daar, vind ik. Waar ik me zorgen over maak, bijvoorbeeld afgelopen jaar met corona, dat heel veel studenten thuis hebben moeten zitten. Ik heb met mijn eigen kinderen gezien die dan thuisscholing moet geven. Ik deed dat van 7 tot 8 in de ochtend en mijn vrouw deed dat van 8 tot 5 uur, dus die was er wel wat meer mee bezig. Maar hoeveel aandacht dat vergt van de ouders. En ik vraag me af of elke ouder daartoe in staat is geweest, gebleken. En dat is wel een aandachtspunt. Ik denk dat we daar nog heel veel in te halen hebben. Als je het hebt over vroeger ideeën, een scholing voor tot je 18e of tot je 25e. Dat is tegenwoordig natuurlijk ook niet meer zo. Het is een leven lang leren. Ja. En je moet je gewoon 3 keer in je leven opnieuw uitvinden. En die knop moet wel om bij mensen. En die knop moet ook om vanuit het onderwijsinstituut. Dus zeggen van we gaan 5 jaar lang jou dit leren. En dan vervolgens duwen we je naar de markt. Na 5 jaar zegt iemand ja, wat ik geleerd heb, dat is niet meer wat ik nodig heb. Nee. Dus continu proces om te blijven inzetten op educatie. En niet alleen voor jeugd, maar voor de hele populatie.
Dat is ook een van de speerpunten die we met de Brainport Partners aan het doen zijn. Hè? Bijvoorbeeld de scholen challenge waar we eigenlijk de lagere school al kinderen proberen warm te krijgen voor techniek. Ja. En het op hele simpele manieren door het stadion van de toekomst te tekenen of na te bouwen of het nieuwe shirt te designen. Nogmaals, samen met de partners gaan we langs al die scholen. Natuurlijk moet Foxy dan mee, want het zijn wel kinderen van 8, 9 jaar. Maar dan al eigenlijk proberen te triggeren van dat techniek en maken heel belangrijk is. Dus ook daar proberen wij, dat past misschien, zou je zeggen, past het nou bij een voetbalclub? Ja, niet bij een voetbalclub, maar wel de voetbalclub met die partners die we nou hebben. En dat is wel echt wel een van de speerpunten in al die activaties die we doen.
Mooi.
Ja, techniek is natuurlijk hartstikke belangrijk. Wat wij jarenlang geroepen hebben met z'n allen is dat we een kenniseconomie zouden worden. En wij hebben altijd gezegd, als je dieper maakt, dan verlies je vanzelf de kennis en het kapitaal gaat erachteraan. Die 3-eenheid die heb je keihard nodig. Dus je moet gewoon blijven maken hier. Dus inzetten op techniek. En vroeger was techniek helemaal niet sexy, maar je gaat er niet in zo'n vieze fabriek werken. Nou, als je onze fabrieken ziet of van onze partners, dan zeg je, daar kun je van de vloer af weten. Dat is natuurlijk hartstikke sexy om in de cleanroom van ASML te staan tegenwoordig.
Ja.
En ik denk dat dat het bewijs is. Daar zit succes.
En het succes van VDL is dat je onderverdeeld bent in 4 divisies. Hè? Dat is wel. Ik zei het aan het begin van de podcast. Hoe zijn jullie daarop gekomen om je te verdelen?
Wij hebben altijd gezegd, diversiteit is onze kracht. Omdat je vanuit diversiteit risicospreiding hebt. En dat is eigenlijk heel goed gelukt. Bij onze vorige crisis in 2008-2009, net daarvoor, was iedereen ons aan het vertellen, je moet meer focussen. Toen kwam die crisis eraan en toen ging het bij onze high-tech heel slecht. En toen hebben mensen bussen laten bouwen. En daar konden we iedereen mee aan het werk houden en daardoor bleven we overeind. Dus die diversiteit die creëert voor ons gewoon ontzettend veel ondersteuning in vooral moeilijke tijden. Bovendien kun je ontzettend veel linkjes maken van het ene naar het andere, omdat je gewoon heel breed bestaat.
Heb je één favoriet?
Ik heb heel veel favorieten. 105. Ja. Als we allemaal luisteren tenminste.
15.000.
Nee, maar wij doen. Ik ben enorm trots op wat we allemaal maken. Ja. Met al die handen en slimme koppen van ons. Dat is toch fantastisch. Ik heb hier, toen ik binnenkwam, een van onze mondkapjes op. Hebben wij in een paar maanden hebben we dat neergezet. Ik zat de kranten lezen en toen zag ik dat ons zorgpersoneel in Nederland niet goed beschermd was met mondkapjes. Ik zeg, waarom doen wij dat niet? We zijn met DSM gaan praten en dan hebben we een mondkapje ontwikkeld en geproduceerd. Dat doen we in een paar maanden tijd. Dat is toch fantastisch.
Ja, ja, dat is heel mooi. Ja.
En ik begin met een idee, maar uiteindelijk zijn het anderen die het allemaal organiseren. En, ja, dat vind ik wel mooi.
Ja, en jullie bouwen auto's? En onder andere BMW, Frans. Dat is.
Ja, daar zijn wij heel blij mee, ja. Dat wij BMW gaan rijden. En, ja. Er speelt natuurlijk van alles hè, met de toekomst van Netcar. Kun je daar iets over vertellen, welke kant het. Of is dat allemaal nog prematuur?
Ja, dat is prematuur. Dat is natuurlijk een verhaal wat ook een moeilijkere kant kent. Wij hadden een grote order gescoord van BMW. Voor een opvolgingsmodel, waardoor we vanaf 2023 tot diep in de jaren 20 auto's aan het bouwen waren. En dan komt zo'n coronacrisis eroverheen en dan besluit BMW uiteindelijk onder druk van de coronacrisis om die order in te trekken. Dan vervolgens hebben we kans op een nieuw model, maar ook door de coronacrisis wordt die opportuniteit van tafel gehaald en dan sta je in een keer met nul in handen. Dan ben je met BMW in discussie over de toekomst. Hè. Dat is een ongoing proces. Maar ja, je hebt even niks. En het vogeltje moet wel in het kooitje. Ja. Dus dat is moeilijk. Dat is vooral onzekerheid voor onze mensen daar. En die proberen zo snel mogelijk weer zekerheid te geven. Wat we in oktober hebben gedaan toen we dat te horen kregen. Afgelopen jaar. Toen zijn we meteen naar buiten gegaan. En hebben we... iedereen die eventueel een auto kan laten bouwen bij ons, zijn we mee in gesprek gegaan. In China, in Amerika, waar je ook wil. Er zijn ongeveer 500 nieuwkomers op de markt en daar hebben we er toch heel wat van gesproken. Dat ziet er wel redelijk uit, alleen je hebt nog geen concretie. En nee. Zolang als je die niet hebt, kan ik daar ook geen mededeling over doen. Nee. Maar ik blijf... vol vertrouwen dat de enige autofabriek, en dat is een hele mooie, fantastisch geautomatiseerd met fantastische vakmensen. Kijk, BMW die zegt, jullie leveren topkwaliteit en je levert altijd op tijd en je prijs-kwaliteit verhouding is goed. Alleen de omstandigheden zijn op dit moment niet goed om bij jullie auto's te laten bouwen. En daar kun je niks aan doen. Dat geeft ons natuurlijk wel heel veel vertrouwen in dat we een nieuwe klant vinden. En dat we die mooie autofabriek in Nederland aan de gang houden.
Is dat een van de moeilijkste momenten geweest in de afgelopen jaren die je nu hebt meegemaakt als president-directeur?
Goeie vraag. Ja, ik ervaar nooit zoveel moeilijke momenten eigenlijk. Maar ik weet nog dat ik er naartoe reed en dat we in de auto zaten. Ik, mijn vader en nog een paar collega's. En we zeiden, ja... die order die zal onze kant op komen. Ja, je weet het nooit zeker. Ze komen toch met een delegatie onze kant op. In ieder geval was net over de grens. Laten we maar afwachten. En toen die boodschap overkwam, was toch wel behoorlijk moeilijk natuurlijk om dat te accepteren. We zijn er wel heel professioneel mee omgegaan. Maar we zaten terug in de auto en keken elkaar aan. En we zeiden, ja, en nu? En eigenlijk binnen 5 minuten waren we weer plannen aan het maken voor hoe dit op ging lossen. Dus denk ik ook een kenmerk van ons als groep om niet te lang bij de pakken neer te zitten. We hebben een probleem en we gaan het morgen oplossen. We gaan het van vandaag beginnen en proberen het morgen opgelost te hebben.
Dus je bent niet iemand die snel in zijn bed kan liggen piekeren over dingen die opgelost moet krijgen?
Nee, daar heb ik slaap over het algemeen redelijk goed, dus daar heb ik niet zoveel last van. Maar je moet wel, kijk, je kunt niet achterover gaan zitten en zeggen van, Maar hebben we toch een probleem? Nee, we hebben een probleem en we zitten op deze stoel om het op te lossen. Ja. Dus daar gaan we voor. En wij voelen, we voelen de verantwoordelijkheid voor onze medewerkers daar. Die een topprestatie neer hebben gezet. En dat moet je niet onderschatten. We hebben in 2012 het bedrijf overgenomen. We hebben het omgebouwd in 2014. Er zaten 1450 mensen. Hebben we binnen 3 jaar hebben we dat laten groeien naar 7200 mensen. We zijn van 0 auto's naar 230.000 auto's gegaan in een paar jaar tijd. We hebben 4 start-off producties gerealiseerd. Dat is ongekend in de automobielbranche. Daar is een succes neergezet waar heel de automotive wereld naar kijkt.
Ja.
En die mensen die dat hebben gerealiseerd, want ik zit natuurlijk ook maar in Eindhoven en ik ga er af en toe naartoe, maar ik ben die auto's niet in elkaar aan het zetten. Ja. Die mensen die wil je zo graag de zekerheid geven voor hun baan in de toekomst. En dat is lastig aan het maken van een auto en elke 7 jaar weer afwachten of je iets nieuws mag maken. Met die gedachte zijn we natuurlijk nu aan het kijken van kunnen wij niet meer klanten aan ons binden, zodat we meer diversiteit hebben, meer risicospreiding, een betere basis.
Hoe vind je die top mensen die die auto's bouwen?
Die hebben we gevonden, maar er is wel heel wat aan vooraf gegaan hoor. We hebben heel veel mensen getraind en sommige mensen die bleken na een dag niet geschikt te zijn of na een maand of sommige na een jaar en die zeiden van ik zie mezelf dit niet heel lang doen. En dan gingen ze weer. En dat is natuurlijk zonde als je mensen heel lang getraind hebt. Groeien van 1450 naar 7200 mensen is een grote uitdaging. En uiteindelijk is het wel gelukt. En daar mogen we trots op zijn.
Ja.
En hoe vind je ze? Zeggen dat je werken hebt en...
Komen ze van over heel de wereld? Of zijn het veelal Nederlanders?
Nou, toch wel veel Nederlanders, veel uit Limburg, veel uit de regio daar. We hadden verwacht dat er veel meer uit België zou komen, omdat net Fort Genk was gesloten rond 2014. Ja. Dachten we, nou, dan komen daar heel veel mensen met autobouwkennis naar ons toe. En dat is uiteindelijk toch wel tegengevallen. Maar goed.
Ja. Ik heb er een keer een rondleiding mogen hebben en het echt... Ik ben a-technisch, dus ik denk, nou, dan ga ik naar een autofabriek en een vooroordeel, hè, inderdaad, vies en smerig en rook. En als je daar rondgereden wordt, dan ga je in een treintje, zo groot is het, hè, het is echt bizar. Ja, dan zie je die robots en al die mensen die daar die robots aansturen. Dus ja, je ziet geen smeer, tenminste, ik zag het niet. En er komt staal binnen en dan gaat een auto naar buiten, hè, want zo gaat het. Dat staat me nog zo bij dat ik denk, wow, dus dit is een fabriek niet van de toekomst, maar van vandaag. Wat me ook erbij staat, en ik ben zijn naam vergeten, was een man uit Valkenswaard, was de gids. Ja, die heeft daar gewoon 2 uur lang zitten vertellen met tranen in zijn ogen over het bedrijf.
Ja.
En dat zei ons, wat waren dat met een hele groep sponsoren van FC Eindhoven in die tijd. Ja, dat zei ons ook wel heel veel. Als je nu als gids, want hij was al een aantal jaren met pensioen, nog zo met zo'n passie over het bedrijf kan vertellen, ja, dan zit het ook daar qua DNA, zit het dan wel goed.
Hoi, volgens mij praktisch bij iedereen, ik heb natuurlijk niet alle medewerkers gesproken, maar de mensen die ik in de filmpjes die ik heb gezien over VDL, die zijn zo enthousiast, alle medewerkers. Je vader ook heel amicaal met alle medewerkers. Iedereen echt met een lach op zijn gezicht. Ik denk dat is best uniek.
Ja, maar dat doe je het voor.
Ja.
Ik denk uiteindelijk... Je eet 1 boterham tegelijkertijd, dus financieel is uiteindelijk allemaal maar heel relatief. Waar ik het meeste van geniet is als ik door de fabriek loop en ik zie mensen met stralende ogen en met trots. Kijk eens wat ik hier aan noem en kijk eens, ik ben trots dat ik bij VDL mag werken. En dan zeg ik, ja, dat is genieten. Daar gaat het om.
Mooi.
En Netcar is een fantastische fabriek. 400.000 vierkante meter. Ik weet niet hoeveel voetbalvelden er zijn. Frans, ik denk een stuk of 200 of zo.
Ja.
In schatten. 1600 robots. En 4000 medewerkers.
Ja. Maar jullie zijn Nederlands enige onafhankelijke autoproducent. Maar hoe komt dat dan, denk je?
Ja, dat is ontstaansgeschiedenis. Die fabriek is opgericht door DAF destijds vanwege of mede dankzij de sluiting van de mijnen moest werkgelegenheid komen. En ja, zo is het opgericht. Je hebt natuurlijk wel wat kleinere autobouwers in Nederland, waar we ook allemaal trots op mogen zijn. Maar echt de grotere aantallen die zijn gekomen vanuit die historie. En daar hebben ze een hele reeks aan klanten en moeders gehad die vaak hetzelfde waren. Volvo, Mercedes, Mitsubishi. Vergeet ik er misschien nog een paar. En wat wij gezien hebben toen we daar binnenkwamen, is dat kwaliteit, denken, daar hoefden wij niet uit te leggen. Want dat snapten ze daar als geen ander. Het Japanse model van Mitsubishi, om topkwaliteit te bouwen, is dat er helemaal in gebakken. Nou, daar kwam BMW nog even overeen met zijn processen. Dat was natuurlijk een fantastische link. En dan VDL, denk ik dat wij een hoop ondernemerschap meegebracht hebben. En samen was dat tot nu toe natuurlijk toch wel een gouden duo. En dat willen we graag bouwen zo, ja. Dus we gaan er nog even tegenaan.
Ja. Nou, dan gaan wij naar de volgende en laatste stelling. En die gaat natuurlijk toch nog wel even over PSV en VDL. Het premium partnership met PSV is een zegen voor VDL.
Wij zijn ontzettend trots dat we mee mogen helpen aan het succes van PSV. Ik denk dat je hem zo neer mag zetten. We zijn trots dat we onderdeel uit mogen maken en maken van het partnerschap. De bedrijven die erin zitten, waar we een geweldige samenwerking mee hebben. Bij de club waar wij fan van zijn, waar we supporter van zijn, waar we mooie momenten meegemaakt hebben. Toen ik hier aan toe reed en ik zie dan het stadion in mijn gezichtsveld komen, dan denk ik al meteen aan de mooie momenten die we hier hebben meegemaakt, de kampioenschappen. 2006, 2007, de dag van het onwerkelijke waarin Philippe Cocu hier op het veld het aanjagen doet. Ja. En waar we nog de ongelooflijke kampioenschap binnenhalen. Dat je daar onderdeel van uit mag maken. Dat is, hoe moet je dat omschrijven? Dus,
hoe moet je dat omschrijven, Frans?
Nou, eigenlijk kan ik het niet beter omschrijven. En nee. ik denk je maakt de stelling, is het een zegen voor VDL? Ik denk dat je hem net zo makkelijk, misschien nog makkelijker kan maken, dan is het een zegen voor PSV dat we dit soort partners hebben. Dat is een heel duidelijk ja. Ja. En kijk, VDL is niet bij PSV sinds het partnership met de Brainport partners. Dat gaat vanaf het begin eigenlijk meer dan 30 jaar al langer terug. Ja. Dus ja, dat zit er ingebakken. Misschien is VDL wel PSV en is PSV wel VDL, zoals we ook Philips zeiden en ASML. Maar ook de businessclub waar we hier nu zitten met alle honderden leden. We doen het met z'n allen. En dan is denk ik die cirkel een beetje rond. Ook voor een club of misschien wel juist voor een voetbalclub zoals wij zijn, maar ook in de dorpen. Je doet het altijd met z'n allen. Ja. En dus die zegen is misschien wel minimaal net zoveel vanuit onze kant.
Wat zijn nog de mogelijkheden van een partnership? Want het lijkt eigenlijk oneindig, toch?
Ja, ik geloof altijd in oneindigheden, oneindigheid van mogelijkheden. Dus, maar daar zijn we naar aan het kijken met z'n allen. Wat gaan de volgende stappen zijn? We hebben bijvoorbeeld het Brainport Fonds opgericht met z'n allen weer. Hè? Wat ook echt werd aangejaagd door Willem zelf, maar ook door VDL en ASML. Ja, kijk ook nog eens wat kunnen we nog meer doen voor de inwoners van deze regio. Ja. Dus niet alleen voor PSV en voor kinderen, maar wat missen we nu nog? Ja. Nou, en dan zie je toch nog wel dat we nog wel wat uitdagingen hebben in de stad en de regio, die we ook proberen op te lossen. Nou, die ambitie is misschien wel heel groot, maar in ieder geval aan bij te dragen. En ja, dan word ik altijd wel weer trots als ik dan, als ik dat dan lees en zie wat daar allemaal weer gebeurt.
Ja, als je iets zou mogen noemen, Willem, wat je heel graag als eerste zou willen zien veranderen in de stad, waar jullie als Brainport een rol in kunnen spelen, wat zou dat dan zijn?
Ik vind dat we een hele mooie stad hebben. En er is altijd verbetering mogelijk. In de aanvulling op wat Frans zegt, het Brainport Fonds is misschien toch wel de link tussen heel veel elementen die wij hier besproken hebben. Slimste regio van de wereld. Successen die daarbij horen. Als je nou alle Eindhovenaren gaat vragen, ben jij Brainportenaar en ben je onderdeel van het succes, dan zijn er heel veel die ja zeggen. Dan zijn er een aantal die zeggen, ik hoor daar niet bij thuis, want ik ben dat succes niet. Maar Brainport is van ons allemaal. En het fonds, dat kijkt ook naar die kant die dus onderbelicht is en die niet onderdeel is van het succes, om die erbij te trekken. Iedereen bij ons is onderdeel van het succes. En dat gaan we samen mogelijk maken. En dat doen we bijvoorbeeld door educatie. Dat doen we bijvoorbeeld door te betrekken in sport. Dat doen we bijvoorbeeld door vitaliteit heel breed neer te zetten. Een van de eerste ondersteunende initiatieven is voor kinderen die uit minder bedeelde gezinnen komen, om daar laptops voor te kopen. Hè? In coronatijd. Moet thuis werken. Hebben geen laptop. Hoe ga je dan studeren? Kopen we laptops voor? Er zijn natuurlijk prachtige voorbeelden. En dat soort initiatieven, daar ben ik trots op. En ik ben blij dat die onderdeel zijn van deze stad. En dat moeten we zeker zo doen. En al die andere dingen die we willen veranderen. Dus betere wegen en misschien wat meer vluchten vanuit hier en zo. Maar ik denk dat we al heel veel dingen hartstikke goed doen en daar kunnen we trots op zijn. En laten we zorgen dat alle inwoners van Brainport zich onderdeel voelen van ons Brainport.
Dat is hartstikke mooi, daar gaan we mee afsluiten.
Nou, toch even een vraagje.
We gaan nog niet afsluiten.
Willem lijkt wel op zijn vader, dus hij heeft zeker wel een mening. Ja, nee, ja. We gaan hem even snel. Van, hey, wat is nou het advies aan onze trainer? Hoe gaan we het nieuwe seizoen in, Willem? Zeg eens, wat is de wonderstick die we nu gaan gebruiken?
Een bonus voetbalvraag.
We zitten al in juni, dus we zijn al bezig met transfers. Ik had hem gezegd, beginnen ze met de achterhoede een beetje op te frissen. Nou, daar hebben we al drie nieuwe spelers binnengehaald, begrijp ik. Dus daar hoef ik niet veel aan toe te voegen. Als ik in de krant lees welke middenvelders die wil binden, dan heb ik daar ook wel vertrouwen in. En ik geloof dat we een spits uit Spanje terug willen halen. Nou, die heeft natuurlijk ook wel wat succes op zijn naam. Dus
ik ga nergens op in, hè?
Nee, nou, ik kijk even naar je ogen, maar... Nee, daar spreek ik natuurlijk wel vertrouwen uit. En ik denk dat de trainer heeft met zijn tweede plek heeft hij natuurlijk goed gedaan. En we hadden natuurlijk altijd het kampioenschap willen spelen. Dat is helaas niet gelukt. Dus ik hoop dat we daar komend seizoen wel voor kunnen gaan. En wat ik het allerbelangrijkste vind, en misschien is het dan niet zo erg om weer tweede te worden, is dat we weer terug in het stadion kunnen zitten met z'n allen.
Ja.
Want dat is wat we echt missen.
Ja.
Met z'n allen hier in het stadion. En dan kampioen worden is natuurlijk mijn hoop.
Ja. Daar gaan we voor, toch?
Absoluut.
Dan ronden we hem hierbij. Of heb je nog een vraag?
Nee.
Dit was hem. Willem, hartstikke dank voor je tijd. Erg leuk gesprek.
Dankjewel.
Frans, jij ook weer bedankt. En voor de luisteraars, tot de volgende.
Dankjewel.
Robert, de Pino, de Souza, PSV naar Milaan.
Philips en PSV, het langstlopende sponsorcontract ter wereld.